En hij zal binnenkort wel binnenkomen. We beginnen in ieder geval met de voorzang, zoals gebruikelijk. We zoeken op Johannes de Heer, 610. Nu zijt wel er komen. Johannes de Heer, 610. En dan zingen we van alle versen. Het volgende lied, Johannes de Heer, 528. 528. Hoor de engelen zingen de Heer. Alle versen. 528, alle versen. Is het. 528 is uit de opwekking, hoor ik nu. 551. Ja. Ja, 551. Alle drie de versen, alle versen.
Thank you.
We zoeken op Johannes de Heer 21. Johannes de Heer 21. Ere zij aan God de Vader. En dan zingen we weer alle versen. Bedankt. Dan kan ik nu beginnen met allemaal iedereen hartelijk welkom wensen, inclusief Dirk-Jan Jansen. En in het bijzonder ook Dirk-Jan, maar hij is nog even aan het... Welkom, Dirk Jansen, in ons midden, met gezwinde spoed, door de regen en alles. Oh, nou, je bent goed aangekomen. We wensen uiteraard jou God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Ook willen we Harry weer bedanken voor de begeleiding bij het zingen. Morgen, eerste kerstdag, hoopt voor te gaan broeder Ab Goldberg. En deze dienst begint ook om 5:00. Ja, maar je hoeft morgen niet te komen hoor. Is al vergaan. Ja. Nou vergeet je het niet meer. Nee, okay. Zondag, oudjaar, hoopt dominee Henk Schouten voor te gaan. In deze dienst willen wij ook het heilig avondmaal met elkaar vieren. Een ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. Ook deze dienst begint om 5:00. Er is geen boekentafel en er is geen koffiedrinken na de dienst. Zoals gebruikelijk met oudjaarsdienst. De extra collecte die wij houden tijdens de avondmaalsdienst is bestemd, gaat bestemd worden voor Israël en de Bijbel. Laten wij deze stichting met het mooie werk wat zij doen ruimhartig gedenken. U kunt uw gaven ook via de bank overmaken onder vermelding van avondmaal. DV op donderdagavond 4 januari. We hebben al een aantal keren een mededeling voor gedaan. En er zijn best veel aanmeldingen. Maar u kunt er natuurlijk allemaal ook gewoon nog bij. Er is ruimte genoeg. En anders gaan we gewoon ergens anders zitten. Maar in ieder geval, donderdagavond 4 januari hopen wij te beginnen met een nieuwe Bijbelstudie. Waar het boek Openbaring behandeld wordt. Als u hier aan deel wilt nemen, kunt u zich opgeven op de boekentafel. Ligt een formulier waar u de gegevens in kunt vullen. Of u doet het via de mail. De studies worden gegeven door dominee Henk Schouten. Oudejaarsavond hopen wij weer een gezellige avond te houden voor alleenstaanden. Ook hiervoor ligt een aanmeldformulier op de boekentafel. Dus daar kunt u alle gegevens lezen waar en hoe laat en bij wie. In het nieuwe jaar zal de boekentafel alleen op de eerste zondag van de maand er staan. En Kenna Schipper staat er dan achter, dus, en die kan u dan van advies binnen. Dus vanaf volgend jaar één keer in de maand. We willen voorbeden doen voor Israël. En ook nog voor iemand anders, maar daar zal ik straks wat over zeggen. Dat staat bij jou op het formulier ook. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En is van harte bij u aanbevolen. Nou, de gebruikelijke zin. Na de dienst is er geen koffie en thee drinken en geen ruimte voor een goed gesprek. Maar dat heb je al gehad. De bloemen zijn deze keer voor Piet en Sari Dieleman. Veel plezier ervan. De komende kerstdagen en feestdagen. Wij wensen u een gezegende dienst. En ik verzoek u een moment te gaan staan. En volgend daarop kunnen we ook dat openingslied zingen. Het gaat om mevrouw Henny Vidder Grift. Die is overleden op de leeftijd van 77 jaar. Ze maakt geen deel meer uit van de Maranatha gemeente, maar in vroege tijd wel. Ik weet niet hoe ver lang geleden dat is, maar in ieder geval, ze maakt ons dit kenbaar. En ik lees even dat voor. En dat kaartje ligt ook op de boekentafel voor wat meer informatie. Ik lees dit voor van het kaartje. Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, delen wij u mede. Dat geheel onverwachts en veel te snel mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma is ingeslapen. Henny heeft heel hard gestreden, maar de onzichtbare ziekte had haar meer verzwakt dan wij ooit zouden kunnen vermoeden. En bovenaan de kaart staat een tekst en die wil ik voorlezen. Of een tekst, is meer een stukje tekst. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 16. Doch broeders, ik wil niet dat gij ontwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. U kunt blijven staan. We gaan beginnen met het openingslied. En dat is Johannes de Heer 719. En daar zingen we vers 1 en 2 voor Fotumgroet. En vers 3 erna. Geen wiegje als rustplaats. Thank you.
Goedenavond. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus die zichzelf heeft gegeven op het kruis van Golgotha dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van God onze Vader. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaat u zitten. Ja, nogmaals, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ik was ietsjes verlaat, klein misverstandje. Maar ik ben er alsnog. En u heeft, als ik het goed heb begrepen, al koffie gehad. Hè? En gezellige, goede gesprekken. Dat moet ik dan weer missen. Ja. Zullen we met elkaar in gebed gaan tot onze God en Vader? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn deze avond. In uw naam, de allerhoogste naam. De naam die ons openbaar gemaakt is door onze Heer Jezus. Vader, u heeft in hem uw genade getoond. Genade en wel op genade. En we willen u zo danken dat wij door uw woord wedergeboren zijn als uit onvergankelijk zaad. En dat wij uit u het zoonschap hebben ontvangen. Dat wij mogen weten kinderen te zijn van God. En zonen en dochters. Dat wij erfgenamen zijn met de Heer Jezus. En dat wij toegang hebben gekregen tot deze genade waarin wij staan. Dank u wel dat we vanavond ook bij elkaar mogen zijn rondom een open Bijbel, rondom uw woord. Vader, want uw woord deelt ons uw gedachten mee. Wie u bent, wat u van ons verlangt, door uw Heilige Geest. En ik bid u ook zo dat we vanavond onder de indruk mogen zijn van wie u bent, wat u geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus, die gekomen is in zwakheid, gekruisigd is in zwakheid en nu met heerlijkheid en eer gekroond is, de Leeuw van Juda. We hebben net ook gehoord, Vader, over zuster Henny, die ontslapen is. We willen ook bidden voor haar familie. Als ik het goed heb begrepen, is het vrij onverwachts gebeurd. Heer, ik bid voor troost en voor steun in deze moeilijke tijd, Vader. Deze donkere dagen. En ik bid dat ook door dit verdriet heen het zicht mag blijven op wie u bent. En misschien zijn er ook wel mensen in de familie die hierdoor aan het nadenken raken, die niet u kennen nog. Dat er misschien vrucht mag zijn voor u. Vader, we hebben ook gehoord de afgelopen maanden van de verschrikkingen in Israël. Hoe de duivel rondgaat daar als een brullende leeuw en in geweld en moord slachtoffers maakt. Vader, we bidden hier voor dat volk. We bidden voor uw verbondsvolk dat ook zij tot bekering mogen komen, dat ze hierdoor ook zich keren tot u. Vader, dat bidden we ook voor de Palestijnen die hierdoor, ja, we weten dat er veel tot bekering komen, maar dat er nog meer tot u mogen keren, Heer Jezus. Dat er wonderen mogen gebeuren in Gaza, ook al zien wij verdriet en vernietiging. We dragen dat volk het volk Israël, maar ook alle Arabieren aan u op, dat zij door middel van misschien dromen of hoe u dat ook werkt, Heer, dat ze tot besef mogen komen van de Verlosser, van de Heer Jezus. Zo dragen we dat in gebed aan u op. En ook willen we bidden, Heer, voor onze regering, voor wat er allemaal gebeurt, Heer. Vader, we bidden zo voor de hooggeplaatste, dat ook zij met wijsheid mogen handelen. Vader, zo dragen we ook onze regering aan u op. Deze samenkomst in uw naam. Amen. Door de wereld gaat een woord. 916. 916. Laten wij Gods woord openen. Drie gedeelten uit het Nieuwe Testament. Te beginnen in Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 1. Vanaf vers 30, de engel die tegen Maria een aankondiging doet, een bekende aankondiging, van de komst van de geboorte van de Heer Jezus. En we lezen daar in Lucas 1, vers 30. En de engel zei tot haar: wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Dan uit 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Vers 45. Korintiërs 15, vers 45. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. En dan 1 Petrus, dat is het laatste stukje. 1 Petrus hoofdstuk 2. We lezen daar in vers 21, 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold als hij leed, niet te dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, we zijn alweer aangekomen aan het einde van 2023. En ik weet niet hoe het met u is, maar iedere keer weer als er een nieuw jaar begint, dan denk ik, de Heer komt in dit nieuwe jaar terug. Dat kan toch bijna niet anders. Kent u dat? En dan is het toch lichtelijk een teleurstelling. Het kan nog steeds, we hebben nog een week, hè. Maar dat de Heer Jezus niet gekomen is. Wat zegt u? Kan nog steeds, we hebben nog een week. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Want wij als Maranatha-christenen, zo mag je dat wel zeggen, wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel. En hoe meer wij bij dat moment komen, hoe dichterbij, hoe duisterder het in de wereld is. Ik denk dat u daar wel ook in mee kan voelen. De wereld viert kerst. Morgen, overmorgen, de christenen ook, de meeste christenen in ieder geval. En ik dacht, wat is nou de betekenis van de komst van de Heer Jezus? Daar kun je heel veel antwoorden op geven. Vanmorgen was ik in Andel, toen heb ik daar één antwoord op gegeven. En vanavond doe ik weer een ander antwoord. Er zijn heel veel redenen voor de komst van de Heer Jezus. En vanavond wil ik nadenken over de tweede mens en de laatste Adam. Wat dat nou voor betekenis heeft voor ons. Hij is het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging van de wereld. 1 Petrus 1 vers 20. Hij heeft onze zonde gedragen. Hij kwam als het offerlam. Maar God heeft nog meer willen zeggen door zijn zoon. In vers 32 van Lucas 1 heb ik voorgelezen. Deze zal groot zijn. Deze zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd wordt. En de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ik ga even mijn oortje los. Een moment. Zo. Ja, dan zit weer goed. Deze zal groot zijn. Hij zal straks op de troon van David zitten. Hij zal de koning worden van Israël. En het heilige dat geboren zal worden. Het heilige, dat is een bijzondere uitdrukking. Hij zal Gods zoon genoemd worden. En de komst van de Heer Jezus betekent dat God de mens naar zijn hart, de tweede mens, de laatste Adam, de volmaakte mens naar Gods eigen ontwerp, als ik het even zo mag zeggen, geïntroduceerd heeft in de wereld. Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En wij allen wandelden in de duisternis. De wereld is in de duisternis. De hele wereld is in de boze. En God heeft de mens naar zijn hart, de volmaakte mens, Jezus Christus, geïntroduceerd toen deze geboren werd. En hij heeft deze mens geïntroduceerd op het gebied van Satan. Satan is de overste van deze wereld, de God van deze eeuw. En alle mensen zijn door zonde in zijn macht gekomen die de macht over de dood heeft. Maar er was er één, er kwam er één, de heilige van God. Hij die groot is, de zoon van de Allerhoogste, die een uitzondering is geweest. Laten we even naar Matthäus 3 gaan. Dan gaan we eerst kijken naar de bevestiging van Gods volmaakte mens. Dan kijken we even naar het leven van Gods volmaakte mens. De dood van Gods volmaakte mens. Zijn opstanding. En dan de reproductie daarvan in ons. Dat is bijzonder, hè? Maar eerst even naar Matthäus 3. De bevestiging, de geboorte vinden we in Lucas 1 onder andere. De aankondiging door de engel. En we vinden in Matthäus 3 vers 16 en 17. Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg hij terstond op uit het water. En u weet dat daar zondaars werden gedoopt tot bekering. En het is alsof de hemel niet gesloten kan blijven op het moment dat hij zich tussen deze zondaars begeeft. Om ook gedoopt te worden. Want hij is immers zonder zonde. Hij heeft de zonde niet gekend. Hij heeft het niet gedaan en in hem is geen zonde. En dan staat er, de hemelen werden geopend. En hij zag de geest van God neerdalen als een duif. Als een duif. In Handelingen 2 komt de Heilige Geest niet als een duif. Maar als vlammen. Als van vuur, tongen als van vuur. Alleen op hem kwam de geest als een duif. Alleen hij is de reine, de heilige. Vuur spreekt van reiniging, van oordeel. De geest komt op ons omdat het vlees in ons geoordeeld is, maar dat was bij hem niet nodig. En dan staat er dit. En zie een stem uit de hemelen zei, deze is mijn geliefde zoon. De bevestiging van Gods volmaakte mens, geïntroduceerd door zijn geboorte, door de engel in deze wereld. in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. De enige mens op de aarde in wie God zijn welbehagen vindt. De Heer Jezus. Al die andere mensen hebben hem onteerd door de zonde. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één, zegt Romeinen 3. De weg van de vrede kennen zij niet, dat blijkt wel, hè. En toen heeft God één mens naar zijn hart, naar zijn ontwerp, als het ware, ik zeg het een beetje te technisch, maar dan snapt u het een beetje. Heeft hij in dat verduisterde mensgeslacht, tussen al die zondaars, heeft hij hem gestuurd. En kijk, dit is mijn zoon, in hem, hoort naar hem, staat in een andere tekst. En dan staat er in Lucas 2, vers 40. Lucas 2, vers 40. Het kindje groeide op. Of het kind. En werd gesterkt. Vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Als kind al vervuld met wijsheid. Als kind zonder zonde. Als kind was de genade van God op hem en het oog van de Vader rustte op hem. In volkomen vreugde. Nou, dan gaan we even naar 1 Korinthe 15. Ik heb dat net gelezen. En ik vind dat een schitterend stukje wat ik net gelezen heb. Want daar worden twee mensensoorten tegenover elkaar gezet. Twee typen mens. De eerste is Adam. En de tweede is Christus. Allebei zijn zij hoofd van een mensengeslacht. Het eerste mensengeslacht onder Adam is door één overtreding onder de macht van de zonde gekomen. De dood is doorgegaan tot allen, Romeinen 5 vers 18. Want allen hebben gezondigd in Adam, want allen waren in zijn lendenen. Wij komen allemaal voort uit Adam. En omdat hij het hoofd is van het eerste mensengeslacht, de vertegenwoordiger, laat dat zien dat wij dezelfde keuze in hem gemaakt hebben. Dat is moeilijk te begrijpen, maar in Hebreeën hoofdstuk 7 leest u dat... Dat in de lendenen van Abraham Levi al was. In zijn lendenen. Maar er staat in 1 Korinthe 15, kijk er maar mee. De eerste mens, vers 45, werd tot een levende ziel. De eerste mens kwam uit de aarde, was stoffelijk. En alles wat hij op deze aarde deed, gebeurde via zijn ziel. Want hij at en hij dronk en hij zag en hij rook en hij proefde en hij voelde. Dat is het leven van de ziel. Maar de tweede mens, de laatste Adam, werd tot een levendmakende geest. Vers 47, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens, vers 47, is uit de hemel. Dat zijn twee tegenovergestelde sferen. Want de aarde, uit de aarde, is niet alleen een plaats, een fysieke plaats, maar het is ook een geestelijke wereld. Het beest uit de aarde. Openbaring 13 vers 11. En de Heer Jezus zegt tegen de Joden in Johannes 8 vers 23. Hij zei tot hen, u bent van beneden. Ik ben van boven. Er staat letterlijk, ik ben van de dingen van boven. Uit de hemel. Hij kwam bij de Vader vandaan. En hij zegt zelf in Johannes 16 vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan. Hij was niet letterlijk alleen uit de hemel, maar hij vertegenwoordigde ook de hemel. De heerlijkheden van God, licht en liefde. Maar de eerste mens is uit de aarde. En denkt vanuit de aarde. Zijn eigen begeerten. Die sluiten aan bij wat hij ziet en wat hij hoort. De begeerten van de ogen, de begeerten van het vlees. En een hoogmoedig leven. Zoals de eerste mens. Maar de tweede mens is uit de hemel. Hij kon zeggen, in Johannes 8 vers 29, hij die mij gezonden heeft is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel behagelijk is. God heeft met de komst van zijn zoon ons willen tonen hoe hij de mens bedoeld heeft. De mens Christus. In hem is geen zonde en hij heeft de Vader verheerlijkt. Laten we even gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Want daar leest u die prachtige woorden, Johannes 13, vanaf vers 30. Vers 31, excuses. Johannes 13, vers 31. Daar staat, toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Daar heeft hij het over zijn sterven. Zijn leven was een vreugde voor God de Vader en in zijn dood heeft hij God verheerlijkt. Lees ik even verder. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken in de opstanding is dat. Omdat de Heer Jezus in de dood gehoorzaam geworden is, heeft God hem uitermate verhoogd. En heeft hij hem verheerlijkt. Ik lees het even voor uit Filippenzen 2, vers 8. En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. En zal belijden, Jezus is Heer. En de Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. De tweede mens heeft God verheerlijkt. De eerste mens heeft hem onteerd, te schande gemaakt. De tweede mens heeft hem verheerlijkt. De eerste mens was uit de aarde, was stoffelijk. Tot stof zult u wederkeren. De tweede mens was uit de hemel en verging weer naar de hemel. De tweede mens is hemels, een hemels mens. En Johannes schrijft later in 1 Johannes hoofdstuk 1... wat we hebben gezien met onze ogen, wat we hebben gehoord, wat we hebben aanschouwd en onze handen hebben betast van het woord van het leven. En het leven is geopenbaard dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Uit de hemel, geboren uit een vrouw, heeft God zijn zoon gezonden. Let op wat er staat in Galaten 4 vers 4. God heeft zijn zoon gezonden. Hij was al de zoon, maar hij werd gezonden en geboren uit een vrouw. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De tweede mens. De laatste Adam. Toen heeft hij in de dood God verheerlijkt. Wat heeft God toen gedaan? In Psalm 22, vers 22 staat, u hebt mij geantwoord. God heeft hem uit de dood opgewekt. Ik zal hem terstond verheerlijken. Johannes 13, vers 32. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, de Heer Jezus. Als God zo over hem spreekt, wat is dan onze gedachte over hem? Wat zijn onze gevoelens over hem? De tweede mens, de laatste Adam. Nou, 1 Korinthe 15 gaan we even verder lezen. Want God wil niet dat het bij die ene blijft. Hij is en blijft de unieke. Er is niemand zoals hij. Wij worden niet aan hem gelijk gemaakt in zijn unieke persoon. Maar wel op dezelfde positie geplaatst als hij heeft. Want we lezen ook in 1 Korinthe 15, vers 48, een bijzondere tekst. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Nou komt het bijzondere. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Zuster Henny is overleden, ontslapen, hebben we net gehoord. En zoveel heiligen voor haar. Zij heeft het beeld van de stoffelijke gedragen, maar wij mogen weten door het geloof dat zij het beeld van de hemelse zal dragen. En dat geldt ook voor ons. Als u gelooft in de Heer Jezus, gaat God reproduceren die tweede mens in de gemeente. Nogmaals, hij is uniek. Wij worden niet als hij in die zin, maar in onze positie voor God de Vader zijn wij met hem verenigd. En in ons is de geest van de Zoon uitgezonden, waardoor wij roepen, Abba Vader. En wij zijn in hem een nieuwe schepping, niet meer stoffelijk wat God betreft, maar wij zijn nu hemelsen. Bijzonder, hè? En u gaat morgen kerst vieren bij uw familie of schoonfamilie, ik weet niet precies. En dan zit u daar aan gezellige hapjes en drankjes. Misschien wel met ongelovige familieleden. En dan zitten de stoffelijken met de hemelsen aan één tafel. Bijzonder, hè? Wij zien geen verschil. Maar God wel. Romein 8 zegt, u bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Als de geest van Christus in u woont. Want als iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je een hemels persoon geworden. God wil de tweede mens reproduceren in de gemeente. En wij zijn zijn lichaam. En hij is het. Nou, misschien moeten we heel even naar hoofdstuk 12 van 1 Korinthe, want daar staat iets heel bijzonders. In vers 12 van 1 Korinthe 12 lezen we een wonderlijke uitspraak. Er wordt vaak een beetje overheen gelezen. Maar er staat dit. Want zoals het lichaam één is, dan hebben we het even over het gewone menselijke lichaam. En vele leden heeft en alle leden van het lichaam, hoewel vele één lichaam zijn. Nou komt het. Zo ook Christus. Dus daar zegt Paulus, zoals het normale lichaam vele leden heeft, maar ze zijn allemaal onderdeel van het ene lichaam, dat geldt ook voor de Christus, voor de nieuwe mens. God heeft de nieuwe mens in zijn Zoon geschapen, allemaal leden, maar ze behoren allemaal tot de Christus. Christus is nu lichaam en hoofd. Er is nu een nieuwe mens voor God. De oude is op het kruis veroordeeld. En de nieuwe mens is Christus. Maar dat is zijn lichaam. En dus kunt u zeggen, de gemeente is Christus. Want hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Mijn lichaam is Dirk Jan. Niet alleen mijn hoofd. Zo is het ook met de gemeente. De gemeente is de volheid van de Heer Jezus. God heeft zijn Zoon, de tweede mens, waarvan hij zegt, in hem vind ik mijn vreugde, die heeft hij tot hoofd gemaakt van een nieuwe schepping, een nieuwe mens. En dat is de gemeente. En u bent nu onderdeel van Christus geworden. U bent niet God, uiteraard niet, maar hij is mens geworden omdat hij u wilde verenigen met zichzelf in de heerlijkheid, als de nieuwe mens. Daarvoor zijn wij verlost door zijn bloed. Daarvoor hebben wij de geest ontvangen. En zijn wij, wat Gods woord betreft, aan hem verbonden. Als de hemelse, zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse. U heeft nog een stoffelijk lichaam. Want het lichaam is dood vanwege de zonde, zegt Romeinen 8, vers 10. En in het lichaam zijn nog begeerten. Maar wat God betreft, bent u nu verbonden aan zijn zoon. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, nog steeds. Ik zie mensen met een bril, een beetje grijs haar ook af en toe. Valt bij jou wel mee, hè? Mij ook. Maar we dragen nog het beeld van de stoffelijke. Dat stoffelijke aspect, dat blijft afsterven. Maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Waarom? Omdat wij niet meer tot de stoffelijken behoren. Maar wij zijn nu door zijn grote genade en zijn barmhartigheid deel, onderdeel geworden van die laatste Adam. De nieuwe mensensoort die eerst nog op zichzelf was. Maar als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft zij op zichzelf. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. En hij is de eerstgeborene geworden onder vele broeders. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn uiteen. Hebreeën 2 is moeilijk hoor, maar dit is uw plek. Dit is uw positie. Dit is uw nieuwe plaats voor God. En daar mogen wij ongelooflijk dankbaar voor zijn. Wij horen niet meer bij het oude. Maar wij zijn in de Heer Jezus tot een nieuwe schepping gemaakt. En hij is een levendmakende geest geworden. Of geworden, hij is een levendmakende geest. Maar goed, dat is onze positie. En dan gaan we nu naar 1 Petrus, want daar blijft het niet bij, broeders en zusters. Wij mogen daar blij over zijn, dat wij nu een nieuwe plaats hebben. Maar, zegt de Bijbel, hij is ook jouw voorbeeld geworden. Niet alleen jouw nieuwe positie, maar zegt 1 Petrus, hiertoe bent u geroepen, vers 21, hoofdstuk 2, omdat Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Het is ook Gods verlangen dat die tweede mens in ons praktisch gestalte krijgt. Doordat wij wandelen door de geest en zijn geboden houden, dat wij zijn karakter, zijn wezen in onze persoonlijke individuele levens, dat we dat tonen. Hoe doen we dat dan? Nou, daar ga ik u twee teksten voor lezen. De eerste is Romeinen 8. Mag ik even opzoeken? Romeinen 8. Romeinen 8, vers 13. Dat is een groot geheim, maar een geweldige kracht. Romeinen 8, vers 13. Dat is een wet wat daar staat, een wetmatigheid. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dan kun je zeggen, ja, maar ik ben toch een kind van God. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het principe. Het gaat om het principe. Als een kind langs het water loopt, dan zegt een ouder, pas op, anders verdrink. Gebeurt niet, want je loopt ernaast. Maar het is een wetmatigheid, als jij in het water valt, dan verdink je. Als je zondigt, als je door het vlees leeft, zul je sterven. Maar er staat erachter dit. Als u door de geest, de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Door de geest. Als u door de geest, de werkingen van het lichaam doodt, wordt de tweede mens, de laatste Adam, zichtbaar in uw gezin. Stapje voor stapje. Maar hoe doe je dat dan? Door de geest, de werkingen van het lichaam dood. Nou, daarvan zegt de Bijbel, als het oog eenvoudig is, dan is het hele lichaam verlicht. Als wij ons oog richten op de Heer Jezus, als wij hem zien als ons leven, als onze krachtbron. We verwachten niets meer van onszelf. We zijn aan hem verbonden als aan de wijnstok. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Dan wandelen wij door de geest. Dan leven wij door de geest. Niet ik, maar Christus. Want ik ben met hem gekruist. En toch leef ik. Want Christus leeft in mij. En mijn focus, mijn oog is op hem. En als ik morgen bij mijn schoonouders ben, nee, overmorgen, dan ben ik ook niet de hele middag met hem bezig. Dan heb ik allerlei gesprekken over, weet ik veel, politiek. Maar mijn schoonvader die gelooft niet, dus ja, dan heb je dat soort verhalen. Maar mijn grondhouding, mijn basishouding is niet ik, maar de Heer Jezus. Dat is door de geest bezig zijn met hem. En als de aandacht niet meer bij het vlees is, ja, dan zult u merken dat die werkingen stoppen. Ik wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt, maar je leeft niet meer naar het vlees. Want dan zul je sterven. Snapt u? De tweede mens. God zegt, ik heb hem gestuurd. Hij is de heilige. Ik heb hem bevestigd. Hij heeft mij verheerlijkt in zijn leven, in zijn dood. Nu heb ik hem in jou gereproduceerd door de geest. Hij woont in jou. Hij leeft in jou, in u. En dan mag u door de geest gaan leven. Tweede tekst is Galaten 5. Galaten 5. Vers 16. Daar waren de Galaten toch weer bezig met de wet. En de wet is jezelf verplichting opleggen, jezelf regels opleggen. Hetzij via het Jodendom, hetzij via allerlei andere religies. Maar, zegt Paulus in vers 16, maar ik zeg u, wandel door de geest. En u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Omdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Door de geest geleid worden betekent, mijn wil heb ik gezet op de Heer Jezus. Mijn blik is op hem. Mijn verwachting is van hem. Want ik ben van nature stoffelijk. En hij is de hemelse. Elke rank aan mij. Die veel vrucht draagt. Die snoeit hebt. Dat hij nog meer vrucht draagt. Zonder mij kun je niks doen. Dat is het geheim. Het geheim is. Wat betekent de Heer Jezus voor u? Wie is hij voor jou? Is hij iemand die geboren werd in een kribbe vroeger? En we hebben er allerlei leuke ideeën over. Of is hij ook echt jouw leven? Is hij jouw krachtbron? Is hij jouw grote hoop, jouw alles, is dat wie de Heer Jezus is voor jou en voor u? Want dat is wat God verlangt, dat wij net zo genieten van hem als dat de Vader dat doet. Dat wij van hem eten, dat wij ons met hem voeden. Dat we hem aanbidden, groot maken en onze samenkomsten vormgeven rondom hem. Dat is wat God wil. En dan bent u geleid door de Heilige Geest. Want de Geest is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. En zijn, om ons oog op hem te richten. Onze aandacht op hem. Want hij, alleen hij, is de tweede mens. Alleen hij is de laatste Adam. En alleen hij is het hoofd. En wij zijn maar het lichaam, de leden. Nou, wat is de toekomst van Gods volmaakte mens? Matthäus 1, vers 21. Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Hij zal de koning van Israël worden. Heerlijk, hè? Hij zal recht spreken vanuit Jeruzalem, vanuit Sion. En hij zal straks in het vrederijk verheerlijkt worden in allen die hebben geloofd. In al zijn heiligen. Hij is de dag. De dag, de zon der gerechtigheid. Hij is degene die straks alles bepaalt. Hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheden. En u met hem. Want u zult het beeld van de hemelse dragen. En wij zullen straks als hem zijn. Tot vreugde van God. Dat is bijzonder, toch? Dat is uw hoop. Dat is uw toekomst. Misschien in 2024, misschien al de laatste week, dat hij komt om ons te veranderen van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid, van stoffelijk naar hemels, van, nou ja, wandelen door de geest naar zien van aangezicht tot aangezicht, dat kan. Maar als dat uw hoop is, als dat uw verlangen is voor het nieuwe jaar, nou, dan heeft u een blijdschap die niemand kan roven, toch? En dat moeten we vasthouden, broers en zusters, ook hier in deze samenkomst, dat we altijd, iedere week weer, ook al ben ik niet, maar zijn andere sprekers, iedere keer weer over hem nadenken. Want hij is het. Tot wie moeten we anders gaan, zei Petrus, want u hebt woorden van eeuwig leven. En iedere tong zal straks belijden dat hij Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot slot, aan het einde van de Bijbel, Openbaring 22. Vers 20. En het boek Openbaring, jullie gaan er binnenkort een studie over beginnen. Ik heb er net een boek over uitgegeven, vers voor vers over Openbaring. De komende Christus heet het. Maar dat is zo bijzonder, want al die gebeurtenissen in het boek Openbaring kunnen onze aandacht toch nog weer aftrekken van hem. En dan zegt hij, even zien, in vers 12. Let op wat er staat. Er staat niet ik kom spoedig, er staat zie. Zie, ik kom spoedig. Dus je hebt nu het hele boek Openbaring gelezen. Er komt een beest en nog een beest en een Babylon en allerlei oordelen. Maar laat je die zaken niet afleiden van mij. Want de hele boodschap van Openbaring is, ik kom spoedig. Ja toch? Zie, ik kom spoedig. Vers 20, hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. En dat is onze hoop. Hij is onze hoop. Want wij zullen straks het beeld dragen van de tweede mens, de laatste Adam. Als hemelse burgers van een rijk waar God de Vader koning is, Heer is en zijn Zoon. Heerlijk toch? En daar mogen wij straks van genieten. Amen. Ik wil met u danken. Vader in de hemel, wat heeft u een vreugde beleefd aan die 33 jaar dat de Heer Jezus op aarde is geweest. Hij die sprak, mijn wil, mijn voedsel is om de wil van God te doen. En ik kan niks doen, tenzij ik het de Vader zie doen. In alles is hij uw vreugde geweest. Van eeuwigheid af als Zoon, maar ook als de Christus, de mens, in zijn dood, in zijn opstanding. Nu aan uw rechterhand heeft u hem het oordeel gegeven, omdat hij de mensenzoon is. En u heeft ons in hem tot een nieuwe schepping gemaakt. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En we mogen nu al weten door het geloof dat u ons ziet als hemelsen verbonden met een hemels hoofd. Vader, en we willen zo u danken voor deze genade. Dat wij een toekomst hebben, een hoop hebben, die zo ver uitreikt boven dat wat de profeten zagen. Dat we straks in uw huis mogen zijn, met hem verbonden. En dat we mogen genieten van al uw zegeningen in hem. En dat we met hem gesteld mogen worden over alle dingen. Vader, want hij, het hoofd, en wij, het lichaam, zijn de hemelse mens. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen. Machtige God, sterke rots, u alleen, u bent waardig. 92. En als u het staande zou kunnen zingen, het is een kort lied, maar dan kunnen we dat uit volle borst in lofprijs zingen. als het mogelijk is. Het is nog niet zover dat wij de hemelse zaken zien, dat ons lichaam is veranderd. Maar Paulus schrijft in hetzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 15, wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en het sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Amen. En dan zingen we nog 809 op het Godslam rust mijn zielen. 809.
Thank you.
Ik mag u hele fijne en gezegende dagen toewensen. Wilt u nog even aan de collecte denken bij de uitgang voor de onkosten van deze avonden? Ik wens u ook een hele fijne, een fijn uiteinde als de Heer nog niet gekomen is. En in 2024, wat denkt u? De kans is nog groter dat onze Heer in Heiland komt. Wat zou dat een dag zijn? Tot de volgende keer. Dan ben ik op tijd. Ja. Oeh.